Goedemorgen. Er kwam een persoon en die vroeg aan een baptistenvoorganger: wat gebeurt er nu voor de doop en wat gebeurt er na de doop? Wat maakt het verschil? En de oude voorganger die zat eens na te denken en die zei: dat je nat wordt. Ik kom daar later wel op terug. Want ogenschijnlijk zien wij iemand droog erin gaan en nat eruit komen. Dat was ervoor en dat is er na. Er is ook een prachtig lied van Sela en daar staat iets geweldigs. Er is een lied dat zegt: in de doop staan wij in een leven dat voorgoed verandert. In de doop staan wij in een leven dat voorgoed verandert. En dat is eigenlijk innerlijk de boodschap die we uiterlijk straks zullen zien, als symbool. We zijn in de afgelopen jaar, ik spreek daar elke zondag van de eerste van de maand, hier over Jozua. En we hebben wat gedachten over Jozua gehad. En ook de doop, al zou je dat niet zeggen, komt ook in het Oude Testament als symbool voor, terwijl het echt gebeurd is. Ik denk daarin aan de boodschappers die terugkomen met het wijs dat het beloofde land mag ingenomen worden. Maar voordat je het beloofde land ingaat, zul je door de doodsjordaan moeten. Er was een geschiedenis aan vooraf gegaan. Israël was in slavernij, 400 jaar lang. En de Heere God had gezegd: ik gedenk jullie. En ik ben bij jullie. En ik ga jullie bevrijden. Maar ja, je hebt hardvochtige, machtige mensen, zoals een farao met zijn leger. Er waren 10 plagen nodig. En de 10e plaag was de dood van alle eerstgeborenen. En God zegt: ik wil Israël ervoor wapenen. Hou er maar rekening mee. Het gebod komt nu straks gauw dat jullie kunnen gaan. Maar jullie moeten aan de deurpost van je huis, wat je hebt, het bloed bestrijken van een volkomen lam. En God zei: als ik dat bloed zie aan de voorposten, aan de deurposten en de bovendorp van je huis, gaat het oordeel aan je voorbij. Dat is een beeld. En dat gebeurde ook. Echt. En dan komt daar die bevrijding door een woestijn heen. Door de Schelfzee heen. En dat is een belangrijke boodschap. Want die boodschap is eigenlijk ook de boodschap van het kruis. Want ook het lammetje dat geslacht is en waarvan het bloed moest opgevangen worden en aan de bovendorpel en aan de deurposten bestreken moest worden, was een beeld van degene, een lam Gods, dat zou komen. En God zei: als ik het lam zie en als ik het bloed zie, gaat het oordeel aan u voorbij. Zonder bloedsorting geen vergeving. Moeilijke woorden, en toch ligt daar de vergeving. Daar kom ik ook op terug. Want God zegt ook: het volk van Israël, als je nou door die Jordaan gaat, dan wil ik je toch iets vertellen. Jullie gaan, doordat je door het water van de doodsjordaan gaat, gaan er iets in jullie leven veranderen. En ik wil dat zichtbaar maken doordat jullie voor elke stam een steen neerlegt bij de oever en dat je het op de, je zou kunnen zeggen, de rivierbedding neerlegt. Want daar stonden priesters. Het water werd tegengehouden door God en het volk kon door de Jordaan. En op die plek, bij de plaats Adam, moesten ze die 12 stenen op de rivierbedding liggen. En als je eruit komt, die 12 stenen op de oever. En ik wil dat je bedenkt dat dat oude Israël voorbij is en daar die 12 stenen in de rivierbedding waar straks het water over komt. En die 12 stenen aan de oever, dat zijn de bedenkelen dat je dus ook een veranderd volk bent. En daarom zei God tegen dat volk, heiligt u. Heilig is apart gezet worden voor God en door God. Dat beeld was dus al zichtbaar. Ook daarna de besnijdenis, wat dan de betekenis heeft van de dood in het vlees. Heiligt u, zonder je af. Datzelfde beeld komt ook in het Nieuwe Testament voor. En dat wil ik met u lezen uit Romeinen hoofdstuk 6 vers 1 tot 4. Paulus had een goed contact met de Romeinen. Hij was er nog nooit geweest met Rome. Maar er waren gemeenten ontstaan door de boodschap van mensen, van discipelen. En Paulus schreef een brief dat hij graag naar hen toe wilde gaan, maar Paulus hoorde ook een aantal dingen en hij kon tot op dat moment niet naar ze toe. En hij heeft een brief geschreven, wat ben ik blij dat hij die brief geschreven heeft. Want daaruit kan ik een aantal dingen eruit halen die voor ons ook vanmorgen belangrijk zijn. Daar staat in Romeinen 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven? Opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenwels Christus uit de doden is opgewekt, ook wij opgewekt zijn. Opdat we in nieuwigheid des levens zouden wandelen. De Romeinen hadden Christus leren kennen door de boodschap. En ze hadden gehoord dat die boodschap dat Christus uit de stam van David, wat voorspeld was, als mens zou komen. God werd mens. En uit de maagd geboren. Dat geloven wij. Er zijn mensen die dat niet geloven, wij geloven het wel. Waarom? Omdat Gods woord dat zegt. En dat betekent dat hij gekomen is. En hij heeft het evangelie van het koninkrijk der hemel verkondigd. En hij wilde niets liever dat de mens veranderd zou worden door de boodschap. Maar de mens kon zichzelf niet veranderen vanwege de zonde. Ik weet niet of u weet wat zonde is. Nou, als ik u nou algemeen vraag, heeft er hier iemand nog nooit gestolen? Ongeregeld goed. Wie heeft er inderdaad nog nooit gelogen? Kan ik u straks nog vertrouwen? Ik moet ook mijn vinger op ze eigenlijk steken. Allen hebben gezondigd. En door die zonde missen we de heerlijkheid van God. En die zonde kan maar op één manier veranderd worden. En dat is door het bloed. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dat is even moeilijk, maar dat is de Bijbelse boodschap. En de Zoon van God kwam. Hij stond voor Pilatus. En ze wilden hem gekruisigd hebben. En Pilatus zegt, hou er rekening mee, ik kan je ervan redden. Ach, zegt de Heer Jezus, als het door de Vader niet gegeven was, dan kunt u zeggen wat u wil, maar het zal gebeuren zoals de Vader dat wil. En voor de grondlegging der wereld was dit al aangegeven. En hij stierf als het lam Gods dat de zonde op zich nam. Dat kenden de Romeinen, dat hadden ze dus geleerd. Hij stond op en Paulus zegt al in het begin van de Romeinenbrief, daarin kun je zien dat hij Gods zoon is. Hij is niet alleen mens geworden, hij is de zoon van God. U kunt dat in Romeinen 1, ik geloof de versen 5, 6, 7, daar lezen. Daarom is hij de zoon van God. Hij is sterker dan de dood. Maar de Romeinen hadden dat aanvaard. Maar Paulus bemerkte, nadat zij geloofden en gedoopt, want de Heer Jezus had dat gezegd, hè? Wie gelooft en gedoopt zal zijn. Eerst geloven. Toen daar een kamerling later aan die rivier ook weer bij een water stond en vroeg, mag ik gedoopt worden? Toen zei Filippus, indien gij van harte gelooft, dan is het geoorloofd. Dus in die gehoorzaamheid hebben de Romeinen toen, heel veel christenen in Rome, dat aanvaard. Maar Paulus ontdekte ook dat ze na die doop onveranderde mensen waren. En dat ze gewoon doorgingen met hun oude wandel. Ja, het was zelfs zo erg, staat er staat, sterker nog, dat enkele gedachten, als die genade zo groot is, dan kan we gewoon doorgaan, want in die genade geeft God ons toch ook. Dus we gaan gewoon door met ons oude leventje. En toen zei Paulus, dat zij verre. Die zegt, dat is een kromme redenatie. Zo werkt het niet. En dan schrijft Paulus het volgende. Hij linkt als het ware de doop aan de dood. Dat zegt hij in de versen. Je maakt namelijk zichtbaar, en daarom bedoel ik het ook, wat de oude voorganger zei, ervoor en daarna, dat is wat anders dan nat worden. Wat je hier eigenlijk doet, is dat je bewust bent van het feit, ik ben voor Christus, Christus is voor mij gestorven. En wat ik nu leef, dat leef niet ik, maar Christus in mij. En het oude is voorbij gegaan. Eigenlijk is dat dood. En tot een dode kun je niet meer praten. Een dode kan ook niks meer doen. Een dode kan ook niks meer zeggen. Zo zegt Paulus, dat moet je ongeveer zo zien. Dat is er met je gebeurd, Romeinen. Toen je in de Heer Jezus Christus geloofde. En in die dood word je begraven. Iemand die gestorven is, die wordt begraven. Daarom gaat ook een doopkandidaat onder water. Gelukkig blijft hij daar niet, want hij staat op om in nieuwheid des levens te wandelen. Dus de doop is eigenlijk, ik herken dat hij voor mijn zonde gestorven is. Dat geloof ik. En daarom geven de doopkandidaten ook een getuigenis. Dat is ook een punt wat je kunt zeggen, dat ook de doopkandidaten, en ik kan eigenlijk zeggen, Job wordt vanmorgen begraven. Maar Job wordt niet alleen begraven, de oude Job wordt begraven. En ook de oude Renoir wordt begraven, en de oude Erik wordt begraven, en de oude Astrid wordt begraven, en de oude Ruben wordt begraven, en de oude Dani wordt begraven en de oude Lindsay wordt begraven. Dat wil je er eigenlijk mee zeggen. Dat is eigenlijk de boodschap wat je innerlijk gedaan hebt, laat je uiterlijk nu zien. Dus u moet zich realiseren dat iemand die gelooft, en daarom dopen we ook, sommigen zeggen wel eens, ja, dat is de volwassen doop. Je hebt ook de kinderdoop en je hebt ook de volwassen doop. Maar wij dopen geen kinderen en we dopen geen volwassenen. We dopen gelovigen. Dat is een groot verschil. Want staat er, als je gelooft, dan is het geoorloofd. En dat is eigenlijk de concreetheid van die oude mens wordt begraven. Maar ook al die namen die ik gegeven heb, staan nu op in een nieuw leven. En dan zegt God, heiligt u. Je kon jezelf niet redden. En nu, hoe zit het dan met dat leven? Wat wil dat nou zeggen? Nogmaals, je kon jezelf niet redden. En je kunt ook dat nieuwe leven niet leven. En daarom heeft de Heer Jezus gezegd, ik zal je de trooster zenden, de Heilige Geest. En die zal je te binnen doen schieten wat je zeggen moet. Maar ook hoe je handelen moet. Hij brengt de nieuwe identiteit van een nieuwe schepping die op de Heer Jezus Christus lijkt. Want de Heer Jezus zegt, ik wil dan ook, toen je mij gevraagd hebt om je zonde te vergeven, kom ik in je wonen. En die inwoning, die zal versterkt worden door de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die een ander leven wil geven. Hoe moet ik het uitleggen? Er zijn sommigen hier vrijgezel. En sommigen hebben hun vrijgezel leven afgedaan en zijn getrouwd. Ga je dan als vrijgezel je oude leven doorleven? Nou, als je dat zou zeggen, dan zou ik zeggen, moet je niet gaan trouwen. Toch? Je hebt je door liefde aan elkaar verbonden. Je hebt je door geloof aan een liefdevolle Christus toegewijd. En je hebt gezegd, ja Heer, u wil ik volgen. Dan ga ik niet door op de weg zoals de Romeinen, sommige Romeinen dat dachten, ik ga maar gewoon door met mijn oude leven. Nee, dan verander dat. Dan ga je niet vrolijk verder. Maar er verandert iets in je relatie. Je wordt er bewust van het feit, ik ben een nieuwe schepping. En de Heer zegt, lees dan nu ook mijn woord. En in dat woord zit een belangrijke fase. En dat is die levensheiliging. Dat is laten zien dat je een ander mens geworden bent. Dat je daar, soms hoef je niks te zeggen. Soms kun je het alleen maar laten zien in het getuigenis wat je geeft. Als een ander bijvoorbeeld jou een klap geeft en je klapt niet terug. Je beheerst jezelf. Als een ander haatvolle gedachten heeft, dat jij dat verandert in een houding van liefde. Die moet gesmeerd worden. Dat is een oude hendel. Maar dan ziet u. Oude mens, die is dood, om in nieuwheid des levens te wandelen. En dan zegt de apostel Paulus in de Efezebrief, maar hij zegt het ook een heleboel ergens, zo bid ik dan, nu je een gevangene in de Here bent, wandelt waardiglijk de roeping waarmee je geroepen bent. En hoe ziet die roeping eruit? Nou, niet zo agressief reageren, maar in zachtmoedigheid. Soms krijg je lijden. Hoe ga je dat lijden door? Tegenslagen. Hoe gaat dat? Wees dan langmoedig. Oude vertaling is langmoedig. Maar lang in de tegenslagen met het vertrouwen dat God bij is. En dat zijn liefde in jou woont. Ook al wordt het moeilijk. En het zal het worden. Maar ons leven kan een getuigenis zijn om in nieuwheid des levens te wandelen. En de apostel Paulus zegt dat dan ook niet voor niks. Hij zegt ook in vers 20 dan, van de Efezebrief, hoofdstuk 4, nadat de eerste hoofdstukken gegaan waren over genade, je hoeft niks te doen, hij heeft alles volbracht aan het kruis voor jou, en nu ga je wandelen. En hij werkt het in jou uit, door zijn woord. Geloof en gehoorzaam dat woord. En daarom zegt hij dus ook in dat vers 20, je hebt Christus leren kennen. Indien je naar hem gehoord hebt, naar hem geluisterd hebt, door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus Christus is, dat je zou afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding. Er komen begeerten. Heb je dat ook wel eens als je bij een winkel bent en u wil je graag iets kopen? En u heeft het geld er niet voor? Dan kan je zeggen, ja, dat ga ik niet doen, want dan kom ik in het rood te staan. Stel eens voor dat u niet zoveel hebt. En toch vindt u die schoenen of die laars ontzettend mooi. Heb je dat ook, dat je dat wel eens ziet, net als Simon Kamiga dat zag, dat je gaat lopen en toch weer terug gaat naar die laatste. Zou ik het nou wel kopen, zou ik het nou niet kopen? Heb je dat ook? Nee, dat heb ik niet. Er zit iets in verleiding. En die verleiding, die werkt heel sterk. Op allerlei terreinen. Dat kan met koopziekte zijn. Sommigen roken. En dan zeggen ze, ja, dat is niet goed voor je lichaam. Een chocolaatje ook niet. Chocolaatjes zijn erg lekker. Daar kan je ook verslaafd aan raken hoor, chocola. Dan heeft het chocolaatje u. Dan heeft de sigaret u. En dat is het gegeven wat in die oude natuur zit. En nu is er een nieuwe natuur die zegt, ho, is dat wat Christus wil? U mag wel een chocolaatje nemen. Niet te veel. Maar is dat het? Ben ik nu slaaf van iets? Ben ik slaaf van iemand? Of, en dan hebben we hem, vernieuwd worden in het geest van je denken. Doe alsjeblieft, zegt Paulus, die nieuwe mens aan, die door God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid, zegt hij in 4 vers 24. Daarom legt af leugen en spreekt de waarheid. Een ieder met zijn naaste, want we zijn elkaars leden. We gaan elkaar toch niet bedriegen. Je leven moet veranderd worden. En dat is de bewuste keuze voor een doopkandidaat. Daarom vind ik het heel belangrijk en ook fijn dat er zoveel jonge mensen zijn. Maar die bewust zijn van het feit, ja, als ik dat waterbad inga, geef ik daarmee aan mijn familie en kennissen duidelijk aan. Heel duidelijk. Ik ben een nieuwe schepping geworden. Christus is voor mij gestorven. En ik wil dat leven leven. Gij geheel anders. Hij moet het voor het zeggen krijgen. Daarom besluit ik het met wat met het bedenken te maken heeft. Als er dingen op mij afkomen, een programma wat ik zie, en het is niet goed. Ik ga en word daardoor verleid. Wat doe ik dan? Dan zeg ik, is dit goed van wat ik nu zie? Dan kan het zijn dat ik de knop moet uitzetten. Omdat de verleiding dermate is dat het door blijft leven. Bedenkt dan de dingen die boven zijn. Als er geweld gebruikt wordt, blijf ik er naar kijken. Zodat ik langzamerhand vol zit met geweld, dat kan. En dat je je soms niet kunt beheersen. U moet dus opletten hoe vaak wij ons gewennen en aan dingen vast gaan zitten. We kunnen er ook vrij van zijn. Dat is wat het leven hier bedoelt. En Paulus zegt op een gegeven moment in zijn brief aan de gelovigen in Filippi, en dan sluit ik dat ook af, en ik hoop dus dat u nu ook weet, wat is het verschil als je erin gaat en weer uitkomt? Wat het verandert je dat? Niet alleen dat je nat wordt. Maar dat je een keuze hebt gemaakt al lang van tevoren in je hart om hem te volgen die voor jou gestorven is en die ook in ons, in jou, in mij wil leven. En als u zegt, ik geloof helemaal niet in de Heer Jezus, dan zou ik u willen vragen daar eens over na te denken. En u te bewust te worden, zonder bloedstorting geen vergeving. Dat kruis, dat is een belangrijk gegeven. Hij is voor u gestorven, voor mij gestorven. En ik ben niet als kind in een kerk grootgebracht. Ik ben op 21-jarige leeftijd bewust tot geloof gekomen. Heel concreet. Ik heb 2 jaar daarvoor gedaan over het lezen van de Bijbel, of die waarheid was ja of nee. Heel concreet. Alle die hem aangenomen hebben, heb ik toen gelezen in Johannes 1 vers 12. Die heeft God de macht gegeven zich een kind van God te noemen. Ik mag dus een kind van God zijn. Ik heb hem aanvaard. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij daarom zijn zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Dat is een ernstige boodschap. Om dan wat? Te leven in nieuwheid, in een ander denken. Gevoed door het woord en door zijn geest. Daarom zegt Paulus ook tegen sommige vrouwen en broeders. Ik wil dat jullie eensgezind zijn. Wees eensgezind. Het is niet goed dat je ruzie hebt. Spreek het uit. Acht een ander uitnemender dan jezelf. Belangrijker dan jezelf. Waarom moet je jezelf altijd vernederen? Waarom moet je jezelf altijd verdedigen? Wat is je intentie? En daarom sluit hij af, voorsbroeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat zuiver, rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, als er nou enig andere goede dingen zijn, bedenkt dat. En dan zegt Paulus, hetgeen je ook geleerd en ontvangen hebt en in mij hebt gezien. Ik heb het voorbeeld gegeven. En zo zijn jullie alle zeven een voorbeeld geworden. Dat was je misschien daarvoor al door de keuzes die je gemaakt hebt. Maar nu wordt het heel realistisch. Ik wens jullie een rijk gezegende weg. Met hem. In hem, door hem en tot hem. Amen. Dan heb ik